Goedenavond, fijn dat u zeg maar bij ons komt zitten en meeluistert naar datgene wat we vanavond gaan doen. We gaan verder met de studie in de brief van Paulus aan de Romeinen. Het is vandaag 24 januari 2007 en mijn naam is Anders van der Wal. En de studie wordt gegeven in het kader van de voorbereiding op de Bijbelavonden van de Bijbelkringen van gemeente Ebenezer. We zitten in Romeinen en de tekst die we daarbij gebruiken is de tekst zoals de MBG die aangeeft. En daar willen we graag zoveel mogelijk tijd en aandacht aan besteden. Het is goed dat u meeluistert, meeleest en ik wil graag voordat we dat met elkaar gaan doen, vragen of u met mij wilt bidden. Vader, in grote dankbaarheid dat we in alle rust en vrijheid hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat u ons de tijd geeft, Vader, om uw schrift te openen en ons met elkaar, geleid door uw geest, te verdiepen in wat er letterlijk staat en wat datgene wat er staat betekent voor een mens, Vader, in deze tijd. Dank u wel dat u vastheid geeft aan het hart, dat u leidt, Vader, in ons denken, dat u ons bepaalt wat bij werkelijk belangrijk is, datgene wat u zegt. Zoals de apostel Paulus dat mocht opschrijven in de brief aan de Romeinen. Wilt u ons een goede studieavond geven, Vader? Wilt u het ons ook tijd geven om het verder te verwerken? En mag het met die rijkdom van inzicht en geleid door uw geest uitwerken tot lof en eer van u en uw naam. En tot opbouw van onszelf en ieder die luistert. Daar zien we naar uit en daar dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen. Wij waren gevorderd tot en met vers 6 van de brief aan de Romeinen. En om de zaak nog even goed bij elkaar te halen, wil ik beginnen met het lezen van de tekst vanaf het begin. En ik lees u tot ongeveer vers 16. Dus de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vanaf het eerste vers tot vers 16. En daar staat dan in de MBG-vertaling... Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepene van Jezus Christus, aan alle geliefde Gods geroepen heiligen die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En dan vervolgt vers 8. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijden bij mijn gebeden u gedenk, biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien, om uw enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen, van Grieken en niet-Grieken, van wijze en onwetende ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods, tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En ik laat het tot zover. We zijn met elkaar bezig ons te verdiepen in die brief aan de Romeinen. En als u zo die introductie van die brief gelezen hebt, dan heb je eigenlijk een beetje een beeld van het Midden-Oosten. Van de tijd die men neemt om elkaar te begroeten. Als je in het Midden-Oosten komt en je komt daar zakelijk, dan is het niet gebruikelijk dat je na het noemen van je naam gelijk op zijn westers aan de slag gaat. Maar je praat over de kinderen, over het huwelijk, over een heleboel zaken voordat je eigenlijk letterlijk kan komen tot waar je eigenlijk die hele lange reis misschien wel voor gemaakt hebt. Je moet kennis maken. Je moet weten met wie je te doen hebt, uit welke familie je komt, waar je vandaan komt en wie je eigenlijk bent. En eigenlijk, als je dat nou met mij gelezen hebt, dan zie je dat in die eerste verse Paulus dat heel uitvoerig doet. Hij stelt zichzelf voor. En in het gedeelte vanaf vers 8 zie je dat hij laat zien wat zijn relatie is met de gemeente. Hij is er nog nooit persoonlijk geweest. En toch is de apostel intens bij de gemeente betrokken. En voor mensen die elkaar niet kennen, van aangezicht tot aangezicht, in die zin, is de toon ongemeen hartelijk en warm. En zou dat niet een voorbeeld zijn, kunnen zijn, moeten zijn, van de familie van God? Doordat je gelooft, doordat Hij je Heer is en doordat de Vader van de Heer jouw Vader is, is het eigenlijk zo dat dan vreemden voor jou broers en zussen zouden zijn. En ik denk dat dat best bijzonder is en Paulus wil daar concreet vorm aan geven. Wil datgene wat er is samen met hen delen. Dus we gaan kijken, we werken vanaf zeg maar de kanten van vers 8. Dus wat u zal opvallen, wat mij is opgevallen, is dat zijn die persoonlijke woorden van Paulus. Eigenlijk krijg je door goed te kijken naar wat hij daar zegt, een idee van het feit dat Christus in hem leeft. Je zou kunnen zeggen, je ziet hier, zonder dat hij die woorden gebruikt, dat de liefde van Christus hem dringt. Dat het mededogen van Christus er is voor alle heiligen, voor alle heiligen, maar ook voor alle mensen. En eigenlijk heel kundig snijdt Paulus toe naar datgene wat hij wil zeggen. En hij, je zou kunnen zeggen, hij vangt onze aandacht en opent ons hart. Je ziet een stukje van Paulus' gebedsleven. Je ziet een stukje van zijn genegenheid, zijn persoonlijke betrokkenheid en zijn verlangen. En wat hem drijft, dat missionaire enthousiasme wordt dan gezegd. Bijzonder. En ik denk dat het goed is om dat te ontdekken als je zo'n brief krijgt. En dat is heel bijzonder als je dat zegt. En moet je eens kijken hoe Paulus dan begint in dat eerste, in vers 8. Dan staat er in de eerste plaats, dank ik mijn God. En er zijn best wat dingen over te zeggen. Want gebed is iets wat een gelovige uitspreekt. Waar hij met zijn hart bij betrokken is. Wat hem op vader richt en op vader gericht houdt. En wat je hier ziet is een stukje van de gebedsactiviteit van Paulus. Er zit gebed in. Er zit dankzegging in. Hij pleit voor zaken. Hij vraagt zaken. Maar hij begint met in de eerste plaats God te danken. Dat kun je ook laten zien vanuit Colossenzen 4 vers 2. Dus Paulus dankt in de eerste plaats. En in hoeverre is ons gebed nou zo dat we beginnen met God aan te spreken en hem in de allereerste plaats te danken, te loven en te prijzen voor wat hij gedaan heeft, voor wat hij doet en voor wat hij zal doen. Misschien zijn we door de omstandigheden. En ik denk, is dat niet ook een klein stukje de cultuur waar we in zitten? De manier waarop wij bidden. Zo misschien keurig beschaafd, netjes, prevelend, met een bepaalde houding erbij. Terwijl als je kijkt hoe iemand uit dat Midden-Oosten, als die bidt, als die zijn hart neerlegt voor God en dat uitschreeuwt, dan zouden wij misschien wel een beetje gênant staan kijken. Maar hij dankt God, laten we het daarover hebben. En dan zegt hij dankt mijn God. Luther zei, Paulus is de godsdienst van het persoonlijk voornaamwoord. Ik dank mijn God. En dat is eigenlijk, Paulus gelooft. Hij kent hem. Hij heeft de Heer, hij heeft Vader leren kennen in de Zoon die hem op weg naar Damascus riep. En hoe kan je nou komen tot mijn God? Dat kan alleen maar door Jezus Christus. God heeft hem daartoe gegeven. Opdat de mens God kan naderen. En tegen God kan zeggen, mijn God en Vader. En dat is wat de apostel tegen ons zegt. Paulus is een man van gebed. En het is niet alleen in de eerste plaats dank ik mijn God. Door Jezus Christus over u allen. Maar er wordt iets bijzonders van ze gezegd. Van die Romeinen wordt gezegd, omdat in de hele wereld van uw geloof gesproken wordt. Dat zijn best goede zaken om daarover na te denken. Men spreekt ervan. Men is onder de indruk of wat dan ook van het geloof van de gemeente te Rome. En dan staat er, want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon. Zijn zoon is het evangelie. God is redder. In die zoon. En wij geloven met Paulus van allen, is mijn getuige. En dan krijg je weer een stukje van het gebedsleven van Paulus. Hoe ik onophoudelijk, het Griekse woord betekent eigenlijk gewoon ononderbroken. Hoe ik onophoudelijk te alle tijden bij mijn gebeden uur gedenk. Dus hier bidt een man die de gemeenteleden niet kent. En hij spreekt ze aan als mensen die kent. Het is misschien overdreven in onze ogen of ongelooflijk. Maar je kan soms een brief krijgen uit de Filipijnen van iemand die je niet kent. Maar die je benadert omdat hij je adresgegevens gekregen heeft en je naam heeft gehoord. Omdat er ook in de Filipijnen gesproken werd over een gemeente in Rotterdam die de boodschap van universele verzoening, God redden van alle mensen, gelooft en prediken mag. En dan bidt een wildvreemde broeder, wildvreemd in de zin van, ik ken hem niet, van aangezicht tot aangezicht, bid voor ons hier in Rotterdam, dat wij de vrijmoedigheid hebben om het te spreken. Dat God ons de leiding van zijn geest geeft om het te spreken. En dan is het een vreemde naar den vlezen, maar het is een broeder in Christus Jezus. En dat is de connectie. Als je elkaar zou ontmoeten, dan is daar die warmte, de hartelijkheid, die de liefde van God bewerkt in mensen. Het is bijzonder. Hoe ik onophoudelijk te alle tijden bij mijn gebeden uwer gedenk. Dus Paulus dankt en in zijn gebed gedenkt hij ook. Noemt hij in voorbedenvorm broeders bij God. En dan staat er, en dat is zo'n lijntje wat je ook uit Filippenzen 1 vers 7 kan uitrollen. Dat is zoiets om te zien van, zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, zegt hij in Filippenzen 1 vers 7. Het spreekt voor mij vanzelf. Het kan niet anders, daar komt het bij terecht. Het is goed om te zien hoe Paulus bidt. Het is goed om te zien hoe hij zich verstaat met Vader. En hoe daar die liefde, die tussen de vader die dat geestelijke kind, die zoon, verwekt heeft. Hoe die is. En dan staat er dat hele bijzondere God, die ik met mijn geest dien. Er wordt niks afgedwongen. Maar God heeft hem door de zoon laten roepen op weg naar Damascus. En dat zette Paulus, die als je het even gek zegt, die op zijn kop stond in zijn leven. Met beide benen op de liefde en genade en verzoening van God. God die ik met mijn geest dien. Dat is geen slavernij. Dat is volhartig, compleet van hem willen zijn. En dan is dat in mijn geest en dan in het evangelie van zijn zoon. Wat is nou de inhoud van het evangelie? Dat is Jezus Christus. En dan komt nadat die gedankt heeft. En nadat hij hen bij zijn gebeden aangeeft, ik doe voorbeden voor jullie. krijg je ineens zijn wens, zijn diepe wens. He, wat er staat, ik zou graag bij jullie willen zijn, met jullie willen praten over de dingen van vader. En dat is het bijzondere, hij wil tot hen komen. Hij wil hen bezoeken. En als hij dit schrijft, is dat verzoek nog steeds niet ingewilligd. En moet hij nog steeds daarop wachten. En dan is dat bijzonder, want hij moet wachten. God heeft hem nog niet, je zou kunnen zeggen, een groen licht gegeven. Dus de apostel bidt om naar Rome te komen, om in Rome ook enige vrucht onder hen te hebben. Maar God geeft hem niet het groene licht. En als hij het groene licht krijgt, is het anders dan hij had gedacht. Maar is het niet zo dat zelfs een apostel als Paulus, zelfs wij, ook u en ik, kunnen niet plannen dat wat we willen zoals we dat verkiezen, maar we doen het biddend, Vader, en we leggen onze plannen aan hem voor, maar we leggen de beslissing en het uiteindelijke voltrekken ervan bij hem. En ik denk dat het goed is. Ik denk allemaal dat iemand die met God leeft en daarmee bezig is en met God praat en van hem houdt en vader tegen hem zegt, ontdekt dat het is goed, vader, dat u dat verhinderd heeft in mijn leven. Het is goed, vader, dat dat niet gebeurd is, want uw weg was en is veel beter dan de weg die ik had gedacht te moeten hebben. En dan leven we in een wereld waarin mensen heel makkelijk zich laten betoveren door wat ze voor ogen is. En wat is dan voorspoed? Wat mensen voorspoed noemen, wat is nou echt voorspoed? Dat is toch weten wat God wil en daarin je vinden. Er is toch maar één plek waar een kind van God, een zoon van God wil zijn. Hoeveel moeite dat ook kost, want daar hebben we het niet over. Maar als God dit met mij wil en hij me op deze plek nu wil hebben, dan is het goed. Ik had het zelf anders gedacht, maar als hij het zo wil, dan is het goed. En ik denk dat het goed is dat we dat zo van de apostel voorgeleefd krijgen. En ik denk dat het goed is, hoe gaan wij om met ons gebed? Hoe bidden wij? Beginnen wij met danken? Is dat waar we mee beginnen? Is dat wat we doen? Bidden we ook voor elkaar? Bidden we ook voor de gemeente? Je zou kunnen zeggen, verwijzen naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Bid zonder ophouden, dank onder alles. Bidden we voor de gemeente? Danken we voor alles? Is het makkelijk om voor de gemeente te bidden of te danken, ook als het niet gaat zoals jij dacht? De apostel wijst ons een weg. En in deze verse die hij zo uitspreekt, staan heel wat zaken. Vader, begin ik eigenlijk wel met dank als ik bid? Of val ik met de deur in huis? En zit mijn nood me zo hoog dat ik erover praat, wil ik mijn jas bij wijze van spreken nog niet heb uitgedaan? Ben ik al tegen u bezig? En als je echt goed verdiept in bidden, dan kan bidden soms zijn zonder woorden, zonder prachtige volzinnen, zonder mooie houdingen, maar kan gewoon je hart neerleggen bij God. Het kan geluid zijn zonder woorden. Het kan zelfs geen geluid zijn, maar een hart dat maar één ding misschien wel uitschreeuwt, uitkreunt: God. En als we dan dat gehad hebben, dan zijn we bij vers 11 tot en met 13. En daar begint het ook met: ik verlang u te zien. Dat vind ik zo bijzonder. Ik denk dat ik er iets van begrijp als ik denk aan mijn vakanties. Dan vind ik het heerlijk om met vakantie te zijn. Maar op zondag zou ik het liefst even op en neer gaan naar Rotterdam. Want dat is de plek waar ik zijn wil. Het is enorm om dat te weten. Ik verlang u te zien. Verlangen wij al naar elkaar te zien? En ik bedoel dat gewoon zoals ik het zeggen wil. En dan zie je wat, waarom dan? Dan staat er niet alleen 1 Thessalonicenzen 2 vers 8. het evangelie van God met u te delen, maar ook ons eigen leven, ons hele bewuste zijn met elkaar te delen. Om een goede preek te horen. Om te luisteren naar wat er staat, letterlijk staat. Gewoon zonder de ballast van een heleboel zaken, of misschien wel met de ballast van een heleboel zaken, die ik weg te kunnen leggen en te luisteren, alsof we voor het eerst de brief van Paulus aan de Romeinen horen. Want het bijzondere is, als je de brief leest, dan lezen we Grieks. De grondtekst is in het Grieks en we hebben de vertaling voor ons. In die vertaling gaat regelmatig wat mis. Dan vertaalt men het op een manier die er zo niet staat in het Grieks. En door het goed te vertalen wordt de brief heel dicht naar ons hart toegeleid. En iemand die ik open heb gehad, ik bedoel mee zijn boek heb ik naast mijn studie even erbij genomen. Die zegt dan een gegeven moment, als je Paulus leest, dan lees je Grieks. Maar het is doorschijnend Grieks. Want als je het tegen het licht houdt, dan straalt daar Hebreeuws doorheen. Het is goed om terug te gaan naar de bronnen. Terug te gaan naar wat er staat in het Grieks. En natuurlijk wel te weten dat Paulus een Joodse man was. Die groot geworden is als Saulus van Tarsus. En geschoold is op een van de grote rabbijnenscholen bij Gamaliel. En daar echt de hele zaak van het Jodendom zich eigen heeft gemaakt. En misschien is dat het wel waarom die brief van de Romeinen voor een heleboel mensen een brief van leer is geworden. Van strakke dogmatiek is geworden. Misschien wel is de brief van de Romeinen een meetlatje geworden wat langs je leven wordt gelegd als gelovige, waar een ander je op kan afkeuren. Ben je wel zuiver in de leer? Ben je wel orthodox? En als je Paulus goed leest, dan kom ik daar iets tegen van zijn Jood zijn. Paulus is namelijk orthoprax, als ik het zo mag zeggen. Die is echt Jood, die weet als God wat spreekt, dan is het ook zo. Een woord is bij God gelijk een daad, dabar. Dat woord kennen we. Dus als Paulus iets zei, dan bedoelde hij het ook om gelijk te doen. Ben je recht in de daad, niet recht in de leer, ben je recht in de daad. Hoe leef je? Wat is je praktijk? Je kan prachtige theorieën bij en met in sublieme volzinnen bidden. Maar wat heb je eraan als je geen praktijk hebt? Ik vond het een mooie opmerking van die broeder die ik daarbij opendeed van het moet wel praktijk zijn in ons leven. En dat kom je tegen. Kijk maar in Efeze 4, kijk maar in Colossense 3, kijk maar in Romeinen 12. Paulus pakt je bij je geestelijke nek wel, hè, en brengt je bij de praktijk van eerst zegt hij hoe het zit en dan zegt hij hoe je het doet. Woord, daad. Dus doorschijnend Grieks vind ik wel mooi. Want daar zit gewoon, je kan het niet alleen bij woorden laten. Je kan wel hoog in de boom gaan zitten, maar wat heb je daaraan als je dan niet kunt wandelen. Een zeeman, ook zeemannen hebben behoefte, of zeelui of zeelieden hebben behoefte aan een goede preek. En ik citeer een opmerking van zo'n zeeman. Wanneer een mens iets warms uit zijn hart neemt en het in het mijne schuift, dan noem ik dat goede prediking. En dan zijn we toch eigenlijk met elkaar als stukje van het lichaam van Christus gelokaliseerd in Rotterdam. Toch erg rijk dat elke zondag dat warme in je hart geschoven wordt. Dat Paulus niet alleen die brieven geschreven heeft in het verre verleden, maar dat ze nu nog ons bepalen bij wat er staat. Paulus draagt in die brief, ik hoop dat ik het u heb kunnen lezen, maar in die verse tot en met vers 16, daar knettert het, zou ik bijna zeggen. Daar zie je een stuk geestelijke vitaliteit in. Daar zie je een stuk warmte in. En het is zo aanstekelijk wat hij eigenlijk daar schrijft. Wat hij daar eigenlijk zegt. Het is goed om daar met elkaar aan te werken. En ik denk dat het bijzonder is om ons daarin te verdiepen. Wat staat er nou precies? En herkennen we dat ook? Paulus heeft een band met de gelovigen in Rome. Hij heeft ze nog nooit gezien. Maar hoe komt dat dan? En hebben wij die ervaring ook? En dan staat er, en dat is een zin om te proeven. Er zitten zoveel mooie dingen achter. Om u enige geestelijke gave mee te delen, tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof van u zowel als mij. Om uw enige geestelijke gave mee te delen tot uw versterking. En dat zijn goed zaken om dat goed te weten, tot uw versterking. Paulus bidt om stevig te maken, om standvastig te maken. Versterking is een woord wat u tegenkomt in, en het zou goed zijn als u die plaatsen voor jezelf zo naslaat, in Romeinen 16 vers 25. En ik lees dat omdat het in dezelfde brief staat voor u. Daar staat dan, hem nu, die bij machte is u te versterken. Hij is niet alleen bij machten, hij doet het ook. Hem nu die bij machten is u te versterken. En hoe versterkt in deze periode van Gods heilshandelen? Hoe versterkt u dan naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus? Hoe sterkt u dan naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard? En door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Na zo'n zin kun je maar één ding zeggen. Maar één ding doen. Dat is zeggen met de apostel samen, hem de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En daar past een hartgrondig, welgemeend, luid amen op. Want zo is het. Hem nu die bij machten is u te versterken. Dat staat er in Romeinen 16 vers 25. Maar leest u het ook in 1 Thessalonicense 3 vers 2. 3 vers 13. En in 2 Thessalonicense 2 vers 17. En 3 vers 3. Het gaat erom ons stevig te maken. Om standvastig te maken. En in sommige verbanden zit er in het woord iets wat met troost te maken heeft. Dus om uw enige geestelijke gave mee te delen tot uw versterking. Dat ik niet verder praat over enige geestelijke gave, heeft te maken met het feit dat we in de studie van zomer 2006 daar uitgebreid over hebben gepraat en zeer uitgebreid hebben stilgestaan. He, dus dat is zeer de moeite waard om daar nog eens naar te luisteren, of er is op naar te gaan luisteren. He, want 1 Korinthe 12, 13 en 14, wat daarbij gebruikt werd, dat is zeer de moeite waard. He, ik hoorde van diverse mensen, nadat we er met elkaar zo in zo'n zomer om ons gemak over gepraat hadden en goed alle ins en outs gewogen en bekeken hadden van, dit heb ik zo nooit gezien. Dus ik raad het u zeer aan. Om uw enige geestelijke gave mee te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u, in u eigenlijk mede bemoedigd te worden door elkanders geloof van u zowel als mij. Dus hij verlangde ernaar in Rome te komen en daar wederzijds bemoedigd, te bemoedigen en bemoedigd te worden. Hij wilde wederzijdse bemoediging. Onderlinge opbouw komt onder andere door het geloof van anderen. Hoe werkt het dan bij jou? Heb je dat nou ook, dat ik bij bidden, en dan kan het gewoon een hele eerlijke vraag zijn, waarop een net zo eerlijk en correct antwoord komt, waardoor je ervaart, zo zit het, zoals de broeder die me belde. En een pastoraal probleem neerlegde, en daarmee worstelde, en ik kon maar één ding zeggen. Ja, ik ken het, want ik worstel ook. Regelmatig worstel ik met hetzelfde waar jij mee worstelt. Dus het is gewoon, hè, je weet de weg, je weet bij wie je moet zijn, maar dat is die worsteling die er is, ja. Laat het je bemoedigen, begrijp wat God je niet loslaat, heeft hij telkens. Ja, dat klopt. En zo kun je dan met elkaar praten. Het bemoedigt. Want soms denk je, oh, ben ik de enige? En dan komt er dat oude Hollandse Calvinistische woord weer tevoorschijn, schuld, jij, die wordt weer teruggewezen in je hok. En God wijst je niet terug in je hok. God is bezig je op zijn school, zijn leerschool van genade, de dingen te leren die je nodig hebt. Van hart tot hart moet er gepraat worden. En ik denk dat het goed is om je te realiseren. Iedere heilige heeft iets waarvan een andere gelovige kan leren. Oh, werkt dat zo? En ik denk dat het goed is. Dat werkt op een heleboel manieren. Een van de manieren waarop het werkt is, als iemand les geeft, mag ik het zo zeggen, een leraar, een bijbelkringleraar of een andere spreker, als die praat over wat God doet en zich verdiept heeft even Gods woord, en hij krijgt van de groep tegen wie die praat, openheid, vertrouwen en sympathie, dan werkt dat nog meer door om de harten te raken. Want wat gaat er open? Je eigen hart. Maar als ik naar voren zou moeten in de dienst, en ik laat me bepalen door ogen van mensen die conflict hebben, conflict zoeken, het maakt me even allemaal niet uit, dan sta ik daar niet vrijmoedig, mag ik het zo zeggen? Dan zou het kunnen uitwerken dat je laat bepalen door de ogen van mensen. En dat is zo'n gebed. Bijvoorbeeld, Vader, mag ik op de plek waar u me neer hebt gezet zien over de ogen van mensen heen en voor u te zijn? Mag ik niet door die ogen van mensen geremd worden, maar mag ik in de weg die u gaat zien op u in alles? Vertrouwen en sympathie bevorderen dat degene die uit Gods woord spreekt het hart kan raken. Want zijn eigen hart wordt daarin geopend. En als er achterdocht zou zijn en wantrouwen en argwaan, dan rooft dat iets van zijn toespraak. Iets van die preek, de genade ervan, wordt geroofd. En dat zijn dingen die we toch met elkaar moeten begrijpen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Paulus vraagt om gastvrijheid van het hart, als ik het zo mag zeggen. Je bent welkom, kom binnen, broeder. We houden van je in Christus. En je kan goed besmet raken van geestelijk enthousiasme. Dat is maar goed ook. En dan zegt hij, want hij wil zich zo duidelijk maken, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen. Paulus was vasthoudend in zijn gebed. Hij had een allesbeheersend verlangen. Ik wil zo graag in Rome zijn, dat centrum van het Rijk. Ik wil juist op die plek dat woord van God neerleggen. Dat evangelie van genade en verzoening neerleggen. Hij wilde als het ware veilig stellen wat ze hadden gehoord. Door de dingen neer te leggen, wilde hij diezelfde vrucht van gerechtigheid bij hen veilig stellen. Zoals hij dat ook bij anderen had gedaan. Dat werkt uit kracht. Dat is bijzonder als iemand zo binnenkomt en spreekt. Kijken wij zo uit naar de ontmoeting met God op zondagmorgen of op dinsdagavond naar de Bijbelkring? Kijken wij zo uit naar dat wat er gaat klinken? En als je, het hoef je niet voor mij te beantwoorden, maar als dat niet zo is, wat zou dan de oorzaak kunnen zijn? Wat zit er dan? En word je bemoedigd en gesterkt als je samen met andere gelovigen samen bent? En ik denk dat dat goede zaken zijn om daar eens met elkaar of zelf over na te denken. En als je over vrucht praat, dan zijn er natuurlijk een heleboel goede dingen om die eens met elkaar door te lopen. Maar het was om in u mede bemoedigd te worden. Dat zijn zaken die goed zijn om voor jezelf te bedenken. Hoe zit dat? Hoe werkt dat in mijn leven? Hoe werkt dat bij een ander? En als je zo de brief leest en de verzen tot je laat spreken, hè, en het is altijd goed als je er diep in gezeten hebt om nog een keertje te beginnen opnieuw en dan alles in dat verband te lezen met alle zaken die eruit zijn verhelderd voor je, dan zie je dat die brief gaat spreken. Het is niet alleen een kathedraal, die brief aan de Romeinen, want zo'n kathedraal is wel erg hoog en erg groot en erg onpersoonlijk misschien. Maar tegelijkertijd is het een brief die in alle facetten die er klinken het fundament vormt voor de brief waar we ook in studeren op de Bijbelkring, de brief aan de Efeziërs. En dat fundament hebben we hard nodig. En dan zegt vers 14, van de Grieken en niet-Grieken, van wijze en onwetende ben ik een schuldenaar. Dat is eigenlijk best goed om daar eens over na te denken. Paulus zegt, ik ben een schuldenaar. Hoe zit dat dan? Paulus was iets toevertrouwd. Dat vindt u onder andere in Galaten 2 vers 7. Hij had het evangelie van de onbesnedenen. Dat was hem toevertrouwd om aan die onbesnedenen te herauten. Hij was het verschuldigd om naar Rome te komen door zijn bijzondere apostelschap, want in Rome zaten Romeinen, heidenen. Hij had een internationale boodschap, zou je kunnen zeggen. Dit is een internationale brief. En in hem was de noodzaak gelegd, en kijkt u daar nog een keertje naar met me in 1 Korinthe 9. In 1 Korinthe 9, de versen 16 en 17. Daar staat iets heel boeiends over datzelfde. Paulus had de noodzaak op zich gelegd gekregen om dit te prediken. En als u dan kijkt, dan staat daar in 1 Korintiërs 9, en ik lees vanaf vers 15, maar het gaat maar alleen om 16 en 17 eigenlijk. Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Dit schrijf ik echter niet, opdat het zo op mij toegepast zou worden. Want het ware mij beter te sterven dan, nee, mijn roem zal niemand verijdelen. Want, en daar krijg je waar het om het gaat, indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, heb je het weer, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. Maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. Wat is dan mijn loon? Het is bijzonder als je ziet wat de apostel daar zegt. Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Het is niet loon voor werk. Het is de volledige inzet van Paulus. Hij had als slaaf van Christus Jezus een opdracht gekregen en die voerde die uit. En als je de context bekijkt, hè, u ziet dat wel, vanaf dat staat dan in 1 Korintiërs 9, dan gaat het allemaal over die Korintiërs die zo hun rechten breed aan het uitmeten waren. Ze waren daar zo mee bezig. En wat deed Paulus? Die ging niet op zijn recht staan, terwijl hij misschien nog recht had ook, absoluut. Nee, hij verkondigde het evangelie. Het gaat Paulus niet om rechten, het gaat om, hij wordt gedreven. Door zijn liefde voor zijn Heer en zijn gedrevenheid het evangelie voor hen te verkondigen. En Paulus was genoopt, mag ik dat oude woord gebruiken, om dat werk uit te voeren. Hij wilde niets liever dan dat. Het ging hem niet om rechten en dat soort zaken meer. Hij wilde prediken. Als Paulus ergens kwam, dan wilde hij dat woord neerleggen. De rijkdom van dat woord neerleggen, de draagwijdte van dat woord aangeven en al die zaken meer. Op hem was de noodzaak gelegd om te prediken, zeggen we dan. En ik denk dan dat het goed is, hoe Paulus dan kijkt naar degene die net zoals hij daarbij betrokken waren. Wat mooi is dat als je dat bekijkt in Romeinen 11, want die brief die is... Er wordt dan zo vaak, als dan hieruit gepreekt zou worden, dan is dat lastig, dat is veel, dat is moeilijk te verstaan. Maar eigenlijk zouden we met elkaar eens goed moeten studeren in Romeinen 19 en 11. Dat is dan hele boeiende dingen. Maar ik lees met u Romeinen 11 en ik lees 13 tot en met 20. En dan gaat het over, daar bedoel ik het voor als illustratie bij dat genoopt, genoodzaakt. Dat evangelie hij was er een schuldenaar van. Ik spreek tot u heidenen. Juist, omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, Kun je het uitleggen voor jezelf? Hoe zit dat dan? In het heilsplan van God? Hun verwerping, de verzoening der wereld? Heeft dat te maken dan met terzijde stellen? Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dank u wel, Vader, dat die aanneming er zal komen op uw tijd. Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? En is de wortel heilig, dan ook de takken? Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. En dat dan wel verstaan, want sommige mensen schieten nu gelijk in de stress. Maar besef met wie je te maken hebt. En als je goed gaat denken over God die zaken uitwerkt, dan wil je niets liever dan in diep ontzag voor hem je buigen en de weg gaan die hij je wijst. Paulus wil graag naar Rome. Hij wil daar, ja, het zijn principe was maagdelijke grond vinden. Romeinen 15 vers 19 en 20. Maar als nou het waar is wat er door een bepaalde grote kerk wordt beweerd, dat Petrus op dat moment al inwoner van Rome was geweest, was dan het verlangen van Paulus ook zo groot geweest, of had hij dan voor een andere hoofdstad gekozen? Dus Rome is beëvangeliseerd door onbekende mensen uit Palestina, zou je kunnen zeggen. Maar Paulus wilde daar zijn. Die wilde dat strategische punt wat de Romeinse hoofdstad was, gebruiken om het evangelie te verkondigen. Dat evangelie, zijn evangelie, dat van genade en verzoening. En hij wilde ook, en dat leest u in Romeinen 15, 22 tot en met 24, hij wilde daarna doorreizen naar Spanje. Dus Rome was voor hem de springplank om door te komen naar Spanje. En wat kwam hij nou in Rome tegen? Ik denk, Rome was een trotse stad. Romeinen waren trots. En dan moet ik denken aan woorden van Paulus waarin hij het heeft over voor Joden een valstrik en voor de volken een dwaasheid. Maar heel die trots en schittering van Rome, hoe verteerbaar was dat eigenlijk? En dan komt een apostel, die heeft eigenlijk een aanstootgevend evangelie. Maar tegelijkertijd kon die niet anders dan dat evangelie verkondigen. Dus waar was Petrus dan, als die er zou moeten zijn? En dan is het heel goed om eens even na te denken. Want ik heb nu gezegd, we hebben met elkaar gelezen, dat Paulus zegt, want ik ben een schuldenaar. Je zou kunnen zeggen, denk het aan Galaten 2 vers 8... Was Petrus dan een schuldenaar van Grieken en barbaren? Waarom noemt Paulus hem dan niet in de brief in hoofdstuk 16, als hij personen noemt? En als Paulus, onze geliefde broeder Paulus, in Rome aankomt, waarom heeft Petrus hem dan niet welkom geheten? En waarom schrijft Paulus 5 brieven uit Rome, zonder één keer de naam van Petrus te noemen, om maar even aan te geven, was Petrus er überhaupt wel? En verliet Petrus hem, zoals hij de Heer verliet? Dat is ook een vraag, die je uit 2 Timotheus 4, vers 11 en vers 16 eens een keer kunt bekijken. En de vraag die je ook kunt zeggen, ging Petrus naar Rome of naar Babylon? En dat staat in 1 Petrus 5, vers 13. Dat zijn hele boeiende dingen om eens naar te kijken. Dus was Petrus een schuldenaar van Grieken en barbaren? Ik denk dat het enorm is als je dat realiseert. Dat je mag beseffen hoe het zit. Paulus wilde naar Rome. Paulus wilde daar het evangelie brengen. Vandaar dat hij zegt in vers 15, vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. En dan krijg je een vers wat gebruikt kan worden om aan te geven, ik laat me niets aan dingen, aan situaties gelegen liggen, ik laat me niets gelegen liggen aan wat mensen tegen me zeggen. Ik spreek onverkort datgene wat er staat. Ik schaam mij het evangelie niet, maar er staat meer dan dat. Er staat zoveel meer dan dat. Er staat ook eigenlijk helemaal niet, want ik schaam mij het evangelie niet. Het is helemaal niet zich schamen wat er staat. Er staat eigenlijk, en ik geef hem proeven van vertalen, er staat eigenlijk iets als, want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. En ik denk dat wel goed is om dat ons te realiseren. Paulus zegt dat heel duidelijk. Want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Dus wat doet hij? Hij roemt in het evangelie en vindt het een eer om het te verkondigen. Dus er staat, ik schaam mij het evangelie niet, hè, want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Dat is een stijlfiguur. En die stijlfiguur die bedoelt eigenlijk om te zeggen, niet beschaamd het evangelie. Ik vind het een eer en ik verkondig het met blijdschap. Dat heet voor iemand die dat weet wel, litotes. Een litotes is een sterke bevestiging van iets door middel van een ontkenning van het tegenovergestelde. Dat is leuk, hè? Dus ik geef u een voorbeeld. Dat is niet gek. Dat is niet gek, zeg. Je bedoelt, dat is uitstekend. Dus je ontkent het tegenovergestelde en je wil eigenlijk zeggen, machtig, zeg. Een stijlfiguur. Ik ben niet beschaamd, want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Dus Paulus vond het een eer om dat evangelie te verkondigen. En roemt in dat evangelie. Mag ik het zo zeggen? En dan mag je het woord litotes verder vergeten. Maar het is wel heel boeiend om het te zien. En wat is nou, ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Als je het zou nakijken in het Grieks, dan staat er een werkwoordsvorm met een bepaalde naamval. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat betekent, in datzelfde zinnetje staat exact de persoon of de zaak die aangeeft die niet tot schaamte maakt. Het evangelie. Wat is niet beschamend? Het evangelie. Dus dat is de Griekse vorm die er staat. Ik hoop dat ik het u een beetje kan aanduiden. Want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Paulus zegt heel sterk, ik vind het een eer om het te mogen verkondigen. En ik denk dat dat goed is. Als je in Rome rondloopt en je ziet alle ruïnes die er nou nog zijn, maar je staat ook voor dat grote Colosseum en je realiseert je hoeveel bloed daar gevloeid heeft. Dat ook de wilde dieren daar de gelovigen in Rome in stukken gereten hebben. Dan begrijp je dat ontzagwekkend was, die grootheid van Rome. Die hardheid van Rome. He, je zou kunnen zeggen, alles wat maar macht was en georganiseerd werd en vijandig was, dat was daar in dat grote Rome samengebald. En die macht heeft later geprobeerd de gemeente en de schriften te vernietigen. En dan komt er een man binnenlopen. En dat is lopen over de Via Appia, de oude Via Appia dan. Grote brokken steen. En daar is hij over Rome binnengekomen. En men wist dat hij kwam, de broeders kwamen hem tegemoet bij Trastevere. En hun hart sprong op toen ze hem ontmoetten. En dan kwam hij binnen als Ben Hur op een paard. Niet als een generaal die een overwinning had bereikt met alle toestanden eromheen. Er kwam een eenvoudige man, Rome binnen. Van hem misschien wel om te zien, is dat nou een vertegenwoordiger van een machtig evangelie? Paulus had best bevreesd en beschaamd kunnen zijn. Maar hij geeft heel, heel duidelijk aan, dat ben ik niet. Ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Wat hij heel duidelijk laat zien is wat dat evangelie betekent. En als je dan kijkt en leest misschien wel over dat Rome, wat stelde die macht nou uiteindelijk voor? Ik geloof, laten we zeggen, dat er 100 keizers zijn geweest. Ik geloof dat van die 100 keizers er zo'n dikke 80 door moord of vergiftiging om het leven zijn gekomen. Dus wil je zeker weten dat je het niet haalt, moet je het keizer van Rome willen worden. Dat soort zaken. Dus Paulus was niet bevreesd en beschaamd. Hij komt daar en heeft een machtig woord te vertellen. Misschien niet wat mensen verwachten. Maar wat een machtig woord in een stad waarin de morele verloedering en de afgoderij aan alle kanten om zich heen vrat. Denk wel of mensen er toen in Rome plezier in hadden hun verdorvenheid te etaleren. En waar ken ik dat van? Kom ik dat niet net zo hard tegen nu? We stellen er bijna een eer in om onze ellende te etaleren. Kijk eens hoe verloederd wij zijn. Kijk eens, en dat noemen we dan progressief, en noem alle dingen maar op, want men heeft overal woorden voor. Soms zijn wij sprakeloos, maar zij hebben er woorden voor. En dan zegt de apostel, met het evangelie kom ik niet beschaamd uit. Een machtig woord. En ik denk dat we weg moeten van het zich schamen van het van de MBG-vertaling. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Met het evangelie kom ik niet beschaamd uit. En dan geeft hij daarna aan waarom hij dan niet beschaamd uitkomt. Dat is goed om daar zo met elkaar naar te kijken. En het op ons hart te laten inwerken. Het is goed om te weten dat de apostel maar één ding wilde. Ik wil naar Rome. Ik wil daar, in het centrum van het Rijk, dat woord van degene verkondigen die me daartoe dringt, wiens liefde me daartoe dringt, die werkelijk alle macht heeft, en al die zaken meer die je daarbij kunt zeggen. En uiteindelijk denk ik dat het goed is. Ook als je dit woord leest, en daar komt Paulus natuurlijk verder in Romeinen 2 en Romeinen 3, waarin hij laat zien hoe het zit, dan lees je gewoon, kijk je in de spiegel van de media, die op het ogenblik datzelfde beeld van verloedering en afgoderij laten zien. Ik vraag me wel eens af, als wij televisie kijken, waar kijken we naar? De commerciële omroepen buitelen over elkaar heen om nog verloederder te zijn dan de ander. En ik denk, is dat nou wat we moeten doen? Wat zijn we aan het doen met elkaar? Als je kijkt naar Europa. We halen landen binnen als Roemenië en Bulgarije. Maar wat doen we eigenlijk? Wij hebben mensen nodig. We trekken hun intellectuelen, hun artsen, hun ingenieurs, hun opgeleide mensen weg. En wie bouwt dan het land op? Maar dat is onze zorg niet. Dus als je ziet, dan komt hier Paulus Rome binnen. Met een evangelie waarin ieder mens uiteindelijk aan Gods hart zal komen. Waarin genade en verzoening wordt verkondigd in plaats van hebzucht en onreinheid. Hier wordt genade en liefde verkondigd. Grenzeloze, ruime liefde van God voor ieder mens, in plaats van, wat word ik er wijzer van? Het is goed om die brief te lezen. En met Paulus mee te zeggen, want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Met dat evangelie dat hij verkondigt, komen we niet beschaamd uit. We zijn bij de tekst in Romeinen 1, vers 16 aangekomen. We hebben, voordat we ons even met koffie hebben gelaafd, gesproken over, want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie, met alle opmerkingen die ik daaromheen heb mogen maken. En dan gaat het door. Wat heel duidelijk is, als je die verse leest waar we nu aan beginnen, vers 16 en 17, dan zie je alle grote gedachten die in de brief worden verwoord, die staan in deze twee versen als het ware samengebald. We hebben gelukkig niks te maken met abstracte ideeën. Hier spreekt Paulus, hier klinkt evangelie. En als we onthouden, ook vanuit vers 3, vanuit het begin van de brief, het evangelie van God aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer, dan heb je daar het onderwerp en de inhoud van het evangelie. En dan zie je, want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie, want... En dan krijg je dus waarom, geeft een aantal redenen aan, want het is de kracht van God tot redding. En ik denk dat het belangrijk is, moet je meemaken, hij spreekt over de kracht van God, relateert dat nou eens aan het Rome waar hij naartoe schrijft. En ik denk dat het een machtig woord is, want over welke kracht hebben we het dan? Dat is de kracht die zei, er zij licht en er was licht. Licht uit duisternis. Dan heb je dat woord dat het universum onderhoudt. Lazarus, kom uit. En Lazarus stond op en kwam uit. En die kracht, want daar hebben we het over. Het is de kracht van God tot redding. Die kracht, dat is de kracht die een zondaar kan redden. Die een zondaar redt, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat dat het enorme is. En God die dus in mensenlevens werkt, in het leven van zondige mensen gaat werken, die persoonlijke activiteit van God, die brengt werken voort die alleen Hij kan laten komen. Ik denk dat het goed is, want dat is de kracht, er staat dynamisch achter, hè? Denk aan dynamiet, want het is de kracht van God tot redding. Ik denk, als je dan denkt wat ik net zei, er zei licht en er was licht. Er kwam licht uit duisternis. Lazarus, kom uit. Hij stond op en kwam uit. Dat is de kracht die reddend is. En zou dan daarbij menselijke inspanning die kracht van God moeten aanvullen? Redding is eigenlijk niets anders dan het compleet aanvaarden van dat wat het evangelie verkondigt en bewerkt. Gered van de toren. Gelijkvormig aan Christus in heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen, dat is het machtige wat er staat. Het is een reddingsboot waarin ieder die zich eraan toevertrouwt veilig aan land wordt gebracht. Er was een bisschop, Westcott. Die werd aangesproken door een meisje van het leger des heils. Kan je zo'n meisje voorstellen? Misschien nog wel met zo'n bekend hoedje op. En die vroeg aan die bisschop, meneer, bent u gered? Ik kan je voorstellen dat de bisschop scoorde. Die antwoordde schertsend, natuurlijk toch wel een beetje bewogen met het meisje dat hem zo'n vraag tenminste open en eerlijk stelde. Bedoelt u, ik ben gered? Of, ik word gered? Of, ik zal gered worden? En in die opmerking van bisschop Westcott, daar staat eigenlijk alles wat met redding te maken heeft. De drie fasen waarin God redt. De drie tijdsvormen duiden dat aan. In het verleden zou je kunnen vragen, welke redding dan? Wat is dan datgene wat mij nu redt, steeds weer? En wat is datgene wat me uiteindelijk zal redden? Dat is heerlijk als je dat soort zaken bewust bent, die drie fasen van redding. Dan zou ik dus ook kunnen zeggen, ervaar je fase 2 in je leven. Ervaar je het nu bewustzijn dat je gered wordt uit de macht van de zonde. Dat Vader werkt in je leven. Dat je zoon mag zijn. Dat je volwassenheid mag bereiken. Ervaar je die redding op dit moment zo. En dan te weten dat wat ons te wachten staat. Dadelijk. Op Gods tijd. Met de komst van onze Heer. Die we uit de hemelen verwachten. Gered. Dat zijn magnifieke dingen om te beseffen. En zou je ook mogen afvragen. Ik zou nog kunnen wijzen aan Romeinen 13 vers 11. En Filippenzen 3 vers 20 en 21 natuurlijk. Die over dat soort dingen praten. Wie verwachten we? Onze redder. Want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Want dat evangelie is de kracht van God tot redding. Dat is waar we het over hebben. Beseffen we, snappen we die drie fasen van redding, zoals die bisschop antwoordde. Besnappen we ook wat de positieve aspecten van redding zijn. En als je dan die brief doorbladert, dan is het ongelooflijk. Dan gaat het over rechtvaardiging, hoofdstuk 3 en 4. Dan gaat het over verzoening in hoofdstuk 5. Dan gaat het over identificatie met Christus in 5 en 6. Om heiliging in 6 en 8, om omgevormd worden, een ander schema aan gaan nemen, niet op de wereld afgestemd, maar op God. In hoofdstuk 12, de eerste twee versen. Dan gaat het over levendmaking, Romeinen 8 vers 10. Gaat om opstanding, Romeinen 8 vers 23. Gaat het om gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, Romeinen 8 vers 29. Dat werkt redding uit. Daar heb ik een heel leven voor nodig om dat goed op een rij te krijgen. En te begrijpen. Maar al die zaken die daar staan. Ik denk dat dat goed is. Hoe zoekt God dan contact met ons? Hoe zoekt hij contact met zijn schepselen? Is het op dezelfde manier waardoor hij schepping tot stand bracht in de zoon? Hij sprak en het was er. Ja, weet je, weer het woord daad. Weer het dabar. En het is goed om te weten dat we mogen lezen wat er staat. Het gaat om het woord dat gesproken wordt. En dat wij als bijbekeringleiders, of als degene die luisteren wil, en als gelovige onderweg is in het leven, horen wil. En dan kan je natuurlijk zeggen, als je dat naleest, in het leven van Paulus, hoe zie je daar dan de kracht van God aan het werk? Maar een vraag is dan ook, ervaar jij in jouw leven de kracht van God en zie je die aan het werk? En ik denk dat dat hele goede zaken zijn om daar eens over na te denken. Zie je in je eigen leven ook hoe God werkt? En ik denk dat het enorme zaken zijn, want het is de kracht van God tot redding. Om het heel anders te zeggen, dat wat God zegt, de woorden die hij gesproken heeft, die hij in mijn hart heeft gelegd, die hij uitwerkt en ondersteunt met zijn geest, daar kom ik niet beschaamd mee uit. Dat wat God zegt, evangelie, dat is vaste grond onder mijn voeten. Hoe lang geleden hebben we dat eigenlijk gezongen? Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Johan de Heer 6:41. Soms treffen de woorden van een lied ineens. Ik heb vaste grond gevonden. Ik zak er niet doorheen met datgene wat God tegen me zegt. Denk maar gewoon aan zo'n rubberbootje, weet je wel. Datgene wat je dacht, dat vergaat. Je komt in zo'n rubberbootje terecht, heb je het wel eens gezien? Op zo'n grote zee, zo'n rubberbootje. Dat heeft een bodem, daar zou je je benen niet op willen zetten. Dat is gewoon, dat beweegt gewoon. Er zit een rubberrand aan, met lucht gevuld. Hè? En dat bodempje is niks anders dan een laagje plastic of een laagje rubber. Daar moet je dus in gaan zitten. En als je er dan in zit, je bent bang dat je er doorheen schopt, dan draagt het, dan drijf je, dan blijf je drijvend. Ongelooflijk als je daarover nadenkt. Ik zak er niet doorheen dus. Ik kom niet beschaamd uit met het evangelie. Want het evangelie is kracht van God tot redding. Voor ieder die gelooft. Wat is geloven dan? Dat is eigenlijk, Vader, ik vertrouw u. U die het vertrouwen waard bent. Ik vertrouw op u. Want mijn geloof bewerkt niks, doet niks, verdient niks. Maar ik mag geloven aan het werk wat uw Zoon heeft gedaan. Ik mag geloven aan dat wat de Zoon heeft gedaan. Ik hecht geloof aan het geloof van de Zoon. Hij heeft het gedaan. En de grootheid van dat werken kan ik niet narekenen. Dat is zo. Vertrouw je maar toe aan een lift en ga maar naar de 10e verdieping van een gebouw. Ik ben volkomen atechnisch. Maar ik ervaar wel een kracht die me omhoog hijst. En het feit dat ik niet snap hoe het mechanisme werkt, betekent niet dat ik niet naar de 10e verdieping kom. Dat is die kracht van God. Het is uit geloof. Opdat het zou zijn naar genade. Dus ik denk dat we heel goed weten dat geloof niet iets is wat wij als verdiensten kunnen inbrengen. Weet je wel, de kracht van God heeft geen menselijke inspanning nodig als aanvulling. Voor een ieder die gelooft. Want die ervaart dat, die gaat in dat vertrouwen zijn weg. En dan komt de apostel met eerst voor de Jood. Eerst voor de Jood. Paulus zegt het heel duidelijk. De Jood had wel voorrang, want dat was het zegenkanaal dat God had bestemd om naar de wereld te gaan. Maar het was niet zo dat alleen de Jood de redding gold. Er was geen voorkeur, het gold een ieder. Het gold ook de heidenen. En dat is wat Paulus zegt. Paulus die zegt dat eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En hij schrijft hier aan Romeinen. En die Romeinen vormden een gemeente waar hij nog nooit was geweest. Wel Korinthe, wel Efeze, maar Rome, dat was er al toen hij die brief schreef. En Paulus wilde graag contact leggen daar. En als je daar wat omheen leest, want er is wel wat aan de hand, dat kom je tegen als je de Korinthebrief leest, waarin Joden zijn, die zijn weggestuurd door de keizer uit Rome. Want die wilden geen Joodse mensen 49 na Christus. Ik weet alleen niet welke keizer het was. Maar die zei, alle Joden moeten Rome uit. Een soort edict van de keizer. Waar heb ik dat meer gelezen? Verboden voor Joden. Dat stond in 49 op alle winkels van Rome. Verboden voor Joden, zou je kunnen zeggen. En zo gaan ze de wereld over en zo kwam Paulus er tegen. Eerst voor de Jood. Ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Het was nodig, zegt Romeinen 13 vers, of Handelingen 13 vers 46, dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. En wil je echt verstaan hoe het zit ten diepste met Joden en met al die zaken meer, de afwijzing van de Joden, dat kan je ze niet als rekening presenteren. Maar was het niet zo dat doordat de Joden het afwezen en God naar de heidenen kwam met apostel Paulus en daar de onthulling van het geheimenis van het evangelie kwam, ik heb het niet voor niks, Romeinen 16 vers 25 en 26 gelezen. En die gedeeltelijke verharding die er is, is om ons, om dat evangelie te kunnen neerleggen. En Paulus, die natuurlijk met hart en ziel bij zijn volk betrokken was, probeerde door zijn bediening de Joden aan te zetten tot jaloersheid. Om dan enigen uit hen te redden. Ik denk dat het goed is om dat je te realiseren. Het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken, zegt Handelingen 13, vers 46 dus. En als je dan realiseert de weg die God met zijn volk gaat, dat hij daarmee de wereld op het oog had, dat hij daarmee ons op het oog had, dan zijn dat hele bijzondere zaken. En dan zegt de tekst, want ik schaam mij het evangelie niet, ik verbeter dat dus, hè, want ik ben niet beschaamd aangaande het evangelie. Dat evangelie is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus ieder mens is erbij. En dan krijg je dat, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want gerechtigheid God, zegt de tekst, wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gods gerechtigheid uit geloof tot geloof. Wat is de reddende kracht van een gelovige, wordt daar gezegd. En als je dan kijkt hoe het zit in die Romeinenbrief, ik snap ook niet dat iemand de brief terzijde zou kunnen leggen, dan komt het woord gerechtigheid 36 keer voor. Dan komt het woord rechtvaardige 15 keer voor. Dan staat er 2 keer rechtvaardiging en ik geloof 7 keer recht. Moet je dat even bij elkaar optellen en kijken hoe het zit in de andere Paulinische brieven. Kern is gerechtigheid. En ik denk dat het goed is. De bron en de methode van redding is Gods genade. Evangelie brengt gerechtigheid. Ik denk dat het bijzonder is. God rekent ons zijn gerechtigheid toe. Komen we er zijn tijd bij terecht. En net zoals hem haten wij ongerechtigheid. En net zoals die gerechtigheid die hij wekte, hebben we gerechtigheid lief. Net zoals hem willen we niets anders dan dat zijn. Dat uitwekt tot eer en lof van hem. Ik denk dat het goed is om je dat te realiseren. Ze horen en dorsten naar gerechtigheid. Dat is een zaak waarom het gaat. Genade regeert, hoe dan? Door gerechtigheid. En dan als je dan zo'n zinnetje leest van hun, haar ontvangers worden net als hun Heer. Vader, mag ik op u gaan lijken? Mag ik zijn zoals u bent? En het wonderlijke is dat als je dat bidt, dat God je nooit laat zitten. We moeten er alleen op leren letten, zou ik bijna zeggen. Vader, u wilt net zo zijn als u. Niet op gelijk niveau van u komen, maar ik wil net zo zijn als u. Die gerechtigheid, ik wil die genade, mag ik die verzoening, al die zaken, mag dat in mijn leven openbaar worden, helder worden. En het wonderlijke is dat God je nooit laat zitten. Als u Paulus proeft. En ik heb dat woord voor woord geprobeerd te begrijpen. Dat hij zijn God dankt en dat hij voorbeden doet en al die zaken meer. Dan ervaar ik een man van God. Die zich verstaat met Vader. Die weet wie Vader is. Die weet wie Jezus Christus zijn Heer is. Die ervaren heeft en ervaart wat het is om door die God geroepen te worden. En de weg te gaan die hij gaan moet. En die weg gaat hij met alle tegenslagen die er maar kunnen zijn. Want voorspoed, daar gaat het niet om. Dat als je de tweede Korinthebrief leest aan het einde. Al die zaken die hij heeft meegemaakt. En dan schrijft hij rustig. Als hij weer droog is van de schipbreuk. En aan land is en aan zijn tafel zit. En dan dicteert aan de schrijver die brief aan de Romeinen. Hij wordt gedrongen door de liefde van Christus. Het is makkelijk na te praten. Gedrongen worden door de liefde van Christus. Maar hoe simpel is het niet? Om in je relaties, in de mensen met wie je omgaat, om de mensen die je contact, om in een soort wij-zij-denken te vervallen. Om op een gegeven moment naar hen te kijken, alsof het, ja, ik weet niet hoe we dan denken. Ik weet niet hoe mensen dan denken. Ik wil het niet weten. Maar als het jezelf overkomt, schrik je ineens van, nou zit ik te doen wat ik niet wil. Ik wil niet denken aan hen ten opzichte van mij. Ik wil denken als wij ten opzichte van hem met een hoofdletter. En dan trap ik er toch weer in. En wat corrigeert me dan? Dat kan zijn op een tijdstip dat het jou niet uitkomt, want je bent moe en je wil naar bed. Dat je een telefoontje hebt. Dat je een uur samen met een broeder die je kent en lief hebt aan de telefoon zit. Je zou kunnen zeggen, aan het begin van het telefoongesprek dacht je nog, hij staat tegenover me. Om in de openheid die je van de andere kant krijgt, dezelfde openheid terug te betrachten. En te ontdekken, hij staat niet tegenover me. We staan samen voor God. En ik denk dat de enige die dat bewerken kan, dat is God. En hoe bewerkt God dat bij u en bij mij? Doordat God in ons leven de brieven van Paulus heeft neergelegd. En die magnifieke brief aan de Romeinen heeft neergelegd. En met elkaar ervaren we toch dat het evangelie wat Paulus verkondigen mag, een kracht van God is. En die kracht Gods die werkt in ons leven en redt ons. Redt ons toen, in het verleden wat op Golgotha gebeurde. En nu ervaar ik die reddende kracht van hem telkens. En ik keer me af van met walging van alle ongerechtigheid en hoererij en onreinheid. En alles wat men maar mensen in hun maag wil splitsen. En ik wil van hem zijn. Tot lof en eer van hem zijn. En als er menselijks in me kruipt in de reacties naar anderen, dan walg ik daar net zo hard van. Vader, het is niet hij ten opzichte van mij. Het is niet wij ten opzichte van hen. Maar het is wij samen voor uw aangezicht. Gerechtigheid wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Goed om daar de volgende keer over verder te gaan.